Dit is een herhaling van de uitzending van NH Gooi Spreekuur van gisteren.
Welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met Ter Gooi MC. Mijn naam is Angelique Verbeek en Wim Rozing zorgt voor de techniek. Vandaag praten we over de betekenis van Fiore, centrum voor iedereen die leeft met kanker.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.
Op 4 februari is het Wereldkankerdag. Dan wordt stilgestaan bij de impact die de ziekte heeft op mensen die geraakt zijn door kanker. Ook Fiore vraagt hier aandacht voor op en rond Wereldkankerdag en organiseert diverse activiteiten. Kanker raakt meer dan alleen het lichaam. Het beïnvloedt het leven, relaties en toekomstperspectief. Voor wie je treft en van de mensen eromheen. Fiore is een gastvrij centrum in het Gooi en Vechtstreek waar iedereen die leeft met kanker welkom is. Voor een gesprek, voor informatie, herkenning of gewoon een moment van rust. Vandaag spreken we over de betekenis van Fiore, de kracht van de ontmoeting en wat het centrum zo'n waardevolle plek maakt voor de regio. En dat doen we met Hieke van Haarst, zij is directeur van Fiore, en met Wouter Hering, vrijwilliger bij Fiore. Welkom beiden.
Dankjewel.
Dankjewel.
Fijn dat jullie gekomen zijn met dit weer toch nog.
Ja.
Hieke, kun je iets vertellen over het ontstaan van Fiore?
Ja, Fiore is ontstaan in 2012. Wij zaten toen in het oude ziekenhuis. In 2020 zijn we verplaatst naar de plek waar we nu zitten. Dat is in Hilversum, tegen het spoor aan. Ja, het is ontstaan uit bij een aantal initiatiefnemers om iets te willen betekenen voor mensen die kanker hebben of daarmee samenleven. Dus hun naasten.
Ja, en wat was de belangrijkste behoefte die jullie zeg maar wilden vervullen?
Nou, dat is wat het nu nog steeds is. We willen steun zijn, psychosociale steun geven aan mensen die leven met kanker en hun naasten. Dus dat kunnen mensen zijn die misschien ongeneeslijk ziek zijn, mensen die beter verklaard zijn in het medisch circuit, maar waar die ja, nog wel veel issues hebben om hun leven weer een beetje op de rit te krijgen. En ook nabestaanden daarvan. En er is ook vaak bij onze bezoekers merken we behoefte aan lotgenotencontact. Dus mensen ontmoeten, je leven weer op de rit krijgen, je verhaal delen. Nou, dat soort.
Ik ga even naar Wouter. Hoe ben jij betrokken geraakt bij Fiore?
Nou, ik was inmiddels een jaar ongeveer met pensioen. En ik dacht, ik wil weer wat gaan doen. Ik ben toen gaan rondkijken en kwam onder andere bij Fiore terecht. En dat was meteen raak, want het was net alsof ik in een warm bad terecht kwam. En ik voelde me eigenlijk daar meteen op mijn plek. En ben daar tot heden, dat is nu ongeveer 8 jaar geleden, tot heden ben ik daar gebleven. Met heel veel plezier.
Ja, dat is mooi. Hieke, we hadden het net even over waar Fiore voor is. Naasten, nabestaanden, kinderen. Waarom is het zo belangrijk dat al die groepen hier samen welkom zijn?
Nou, ik denk voor iedereen die met kanker te maken krijgt, of dat nou bij jezelf is of bij een naaste, dat gooit je leven overhoop. En dat heeft een enorme impact. En dan in het medisch circuit vind je natuurlijk de behandelingen die je nodig hebt, maar vaak niet of niet altijd de steun op psychosociaal gebied. Dus emotioneel, sociaal. Hoe ga ik een beetje mijn eigen leven weer op de rit krijgen en regie pakken om de boel weer een beetje op orde te krijgen. En dus dat kan zijn voor kinderen waarvan de ouders kanker hebben, daar hebben we een groep voor. Het kan zijn voor mensen die niet meer bezig worden. Het kan zijn voor nabestaanden waarvan een naaste overleden is.
Ja, ja.
En dat, dat heeft, dat kan je voorstellen, denk ik, dat heeft enorm veel impact.
Zeker. Zijn. Ja. Maar merk je ook dat mensen die daar komen met elkaar ook in contact komen?
Zeker, ja. Nee, dat is heel belangrijk, lotgenotencontact. We hebben een huiskamer waar mensen binnenlopen, een kopje koffie krijgen, met elkaar in gesprek gaan, maar dat ook in groepen doen, in allerlei activiteiten die we aanbieden. Dus we hebben allerlei activiteiten op het gebied van muziek, van creativiteit, van gespreksvoering met elkaar. Dus we hebben specifieke groepen voor vrouwen, voor jongeren, voor kinderen, voor ouderen, voor mannen, nou, noem het op. Ja. En dat is juist waar je met elkaar in gesprek gaat en ja. lotgenoten contact ervaart.
Stel nu, ik kom daar, ik kom voor het eerst. Ik moet letterlijk en figuurlijk een drempel over. Ik ga naar binnen, hoe gaat het dan? Komt er iemand op me af? Of ja. haal ik een kopje koffie en ga zitten?
Ja, nee, er komt meteen iemand op je af. We hebben altijd twee gastvrouwen in onze huiskamer, zoals we dat noemen. En die komen meteen op je af. Stellen je op je gemak. Je krijgt een kopje koffie of thee of een glaasje water. En dan ga je in gesprek. En dan kijkt zo'n gastvrouw of gastheer. Meestal zijn het gastvrouwen, moet ik zeggen. Ja. en die, nou, daar ga je. Het luisterend oor is dan heel belangrijk. Eerst gerust stellen, even rustig gaan zitten. Die drempel die je noemt, die ervaren sommige mensen inderdaad. Het is natuurlijk best. Je gaat ook iets aan als je natuurlijk over de drempel gaat. Wat we wel van iedereen horen is wat Wouter al noemde, is dat het als een warm bad ervaren wordt. Dus je voelt je heel welkom, horen we van onze gasten, ja. onze bezoekers. Maar toch, het is best een drempel om het over te gaan. Dus het is belangrijk dat mensen eerst even tot rust komen. En dan gaat het vaak vanzelf, ja, het ja. gesprek.
Ja, precies. Ja. En dan komen ze vaker. Is er iets te zeggen over hoe vaak mensen komen?
Ja, dat wisselt enorm. Sommige mensen komen misschien 1 of 2 keer en hebben dan behoefte of aan een individueel gesprek. En na 1 of 2 keer hebben ze het gevoel van ik weet hoe ik verder kan. Sommige mensen komen 2 of 3 keer per week voor bepaalde activiteiten. De yogagroep of het atelier waar ze met creatief aan de gang gaan. Dus dat daar kan geen gemiddelde ophangen of zo.
Nee. Nee, maar op een gegeven moment, als je al een beetje gewend bent, dan kun je ook binnenkomen en gewoon even aan tafel gaan zitten, kop koffie pakken. En,
ja,
en
nee, dat kan zeker ook. Ja, ja. Ja, ja. Maar ik denk de mensen die wat vaker komen, die gaan toch vaak ook naar activiteiten van ons. Die hebben vaak behoefte aan om door middel van bijvoorbeeld een creatieve activiteit hun leven weer een beetje op te pakken.
Ja. Wouter, jij geeft onder andere mindfulness en ontspanningstrainingen.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Natuurlijk. Ten eerste, de mindfulness is komt voort uit mijn zen-praktijk. Maar mindfulness is bij uitstek geschikt voor mensen die niet zo goed weten hoe ze met hun ziekte moeten omgaan of met de ziekte van hun naasten. Want wat je leert is om te kijken naar wat er is. Want wat er is, is natuurlijk allemaal heel vervelend. Maar om daarvan weg te kijken, daar schiet je vaak niet zo heel veel mee op. Het is goed om afleiding te zoeken. Maar op een gegeven moment kom je toch altijd op momenten dat je met jezelf geconfronteerd wordt. En daar kan mindfulness een grote rol spelen. Door wat meer verbinding te maken met wat in jezelf leeft. En daar met milde, open aandacht naar te kijken. Dat wil ik nog wel eventjes onderstrepen, dat milde. Het is allemaal de bedoeling om het op een vriendelijke, zachte manier met jezelf om te gaan. Mediteren is ook iets wat we doen bij mindfulness. Wat we leren, wat we opbouwen. Wat heel prettig gevonden wordt. Het is rustgevend, het is stressverlagend. Ik heb ook wel eens genoemd, mensen zoeken steunpunten. Hè, op het moment dat ze in geconfronteerd worden met ellende. In mindfulness leert je om steunpunten in jezelf te vinden.
Maar is daarbij ook van belang bijvoorbeeld dat ze... soms is het makkelijker om met een vreemde te praten over dit soort gevoelens dan met je eigen kinderen
natuurlijk.
Of partner.
Ja, ja. Nee, als het gaat om praten, dan is het niet prettig om dat met anderen te doen. Ja. Maar er wordt ook in de groep ook best wel veel gesproken. En ervaringen uitgewisseld. Als we het nou hebben ook over contact met elkaar. Die groepen, er worden natuurlijk hele intieme dingen besproken. Dus die groepen die wordt het vaak heel hecht. En blijken ook na die acht, dit is een achtdelige cursus, training. En blijven groepen vaak doorgaan met elkaar.
Dat is mooi. Ja. Maar wat voor reacties zie je bij deelnemers tijdens of na zo'n traject? Misschien verbazing, verrassing?
Ja, dat is heel goed. Verbazing van, er zijn toch veel meer dingen die ik nooit eerder aandacht heb gegeven. Ik merk ook wel rust, bewustwording. Mensen die ook gewoon lopen in de natuur, opeens veel bewuster gaan doen en genieten van een klein takje of een vogeltje wat ze opeens zien of horen. Die zintuigen die dan op een gegeven moment wat scherper komen te staan. Dat is allemaal, wordt heel erg heel prettig ervaren.
Daar ben je dan ineens bewust van, hè?
Daar ben je dan opeens bewust van.
En daar ben je op
geweest. Dat geeft rust.
Ja.
Dat geeft rust.
Hieke even. Fiore werkt vanuit positieve gezondheid. Wat betekent dat concreet in de dagelijkse praktijk?
Nou, dat betekent dat we, het positief zegt het eigenlijk al, dat we kijken van, niet kijken wat kan je niet meer en je bent je ziekte, maar je bent meer dan dat. Hè. Wat kan je nog wel, waar haal jij energie uit, wat helpt jou om de regie te pakken weer in je leven? En dan op alle leefgebieden, dus dat gaat niet alleen op het lichamelijke, waar natuurlijk tijdens je ziekte met name de aandacht van het medisch proces naar uitgaat. Maar ook naar je mentale welzijn, naar zingeving, naar meedoen in de maatschappij, naar de kwaliteit van leven, naar je dagelijkse activiteiten, dat soort zaken. Dus wat geeft jou energie? En dat is natuurlijk voor ieder mens anders.
Ja, ja.
Om energie en kracht uit te halen en dat weer op te pakken en dat te versterken.
Ja, dat komt ook een beetje in de buurt van wat Wouter net vertelde. Ja. Als je erop gewezen wordt, dan heeft het waarschijnlijk ook meer impact, hè?
Nou ja, dus je helpt in alle gesprekken als vrijwilligers zijn daar uitgebreid op getraind. En in alle gesprekken helpen zij ook mensen om dat zelf te vinden. En dat is inderdaad een beetje wat Wouter net ook zegt. Van, wat is voor jou hetgene waar je energie uithaalt en waar je aandacht aan wil geven.
Kun je wat voorbeelden noemen, een van de twee? Met welke vragen, concrete vragen komen mensen?
Ja, ik voer dan ook 1-op-1 gesprekken, wat wij gidsgesprekken noemen. Wat voor soort vraag? Nou, in ieder geval, wat we proberen is in eerste plaats om mensen de kans te geven om zich te uiten. En ze zitten vol met emoties en verhalen over hun situatie. En willen daar soms hun omgeving niet mee lastigvallen. Of hun naaste, hun partner. En vinden het heel fijn om daar met een neutraal iemand over te praten. En
ik kan me zo voorstellen dat het eerste is waar mensen mee komen.
Ja.
Als ze binnenkomen, eerst even over die ziekte en wat er speelt. En
dat is zeker.
Bestraling en alles wat ermee te maken heeft gehad.
Ja, het begint meestal over de ziekte. Als het om een patiënt gaat of over de ziekte van hun naaste. Of over de rouw die ze hebben. En alleen al het uiten daarvan en daarin bevestigd worden. Erkenning vinden. Dat vinden de mensen erg prettig.
Je luistert naar NH Gooi Spreekuur, ons programma over medische zaken. En vandaag spreek ik met Hieke Haarst en Wouter Hering over leven met kanker en wat Fiore daarin kan betekenen. We hebben het even tijdens de muziek gehad over voorbeelden. Hieke, je had een mooi voorbeeld. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, ik werd vlak voor kerst gebeld door mevrouw, of niet ik, maar Fiore. Door mevrouw die net had gehoord dat haar dochter de diagnose kanker had gekregen. En ze zei aan de telefoon van, ik weet het niet meer, ik zit overhoop. Kan ik langskomen? Ja, natuurlijk. Nou, die middag is ze langsgekomen met haar man. En dan vindt er een gidsgesprek plaats waar Wouter het voor de muziek al even over had. Het vervolg weet ik niet, want dat hoor ik ook niet. En dat, ik ga ervan uit dat ze dan in ieder geval een modus vinden om hoe verder.
Ja, ja. En Wouter, jij had ook nog een mooi voorbeeld van een vraag.
Ja, ik heb er een paar. Ik heb bijvoorbeeld een keer een Turkse meneer gehad. Een Turkse meneer die niet meer moslim was, maar wel overvallen was door kanker. En niet geleerd had om in zijn omgeving daarover te praten. Eigenlijk werd het gesprek altijd hierover altijd vermeden. En daarom is hij bij ons gekomen. Dat had hij gehoord van via via. Vond het erg moeilijk, vond de drempel erg hoog. Maar goed, toen hij helemaal binnen was, is het gesprek vrij goed op gang gekomen. En ik wil je één ding, wat hij zo verschrikkelijk mooi vertelde. Hij had behoefte om dus die emoties te vertellen. Vroeger leunde ik tegen een boom. Later hield ik me vast aan een tak. En nu nog alleen aan een blaadje. Dat vind ik zo ontroerend. En daar zijn we ook over doorgegaan, over dat blaadje. En nou ja, uiteindelijk hebben we goede gesprekken gehad. Ik heb hem daarna niet meer teruggezien na een keer of drie. Maar ik hoop dat het hem verder goed is gegaan. Een andere, klinkt misschien wat zwaar. Maar goed, dat is een vrouw die niet zo heel veel lang meer te leven had. En die gewoon contact wilde. Eigenlijk alleen maar contact. Een gesprekspartner. En dus inderdaad een neutrale. Die niet te gebonden was aan haar. En we hadden eigenlijk niet zoveel onderwerpen konden we opkomen. Maar toen hebben we dat positieve gezondheid heeft ook een spel. Dat heet schatgraven. Dat is een soort kaartsysteempje. En daar komen allerlei vragen naar boven. Over levensvragen. En bijvoorbeeld van, maar hele simpele. Wat is voor jou een perfecte dag? Wanneer heb je voor het laatst slappe lach gehad? Hoe geef je je grenzen aan? Nou, dat soort gesprekken. En we hebben daardoor ongelooflijk goed contact gehad. Tot aan het eind toe, zou ik maar zeggen. Ik heb nog een ander voorbeeld van een jonge man die waarvan de vader kanker had. En de moeder, hij maakte zich erg zorgen over die moeder, want die was heel angstig. En hij vroeg zich toen af, van moet ik nou nog blijven werken of niet? En moet ik voor het gezin gaan zorgen? Nou ja, hij kon daar in ieder geval met mij als gids goed over sparren. En uiteindelijk is het geresulteerd in dat hij voor de helft is gaan werken. En dit zijn mooie voorbeelden, denk ik, van hoe zoiets kan gaan.
Ik wil even naar iets anders. Fiore werkt samen met veel zorgverleners en organisaties in de regio. Hoe ziet dat eruit in de praktijk?
Wij werken veel samen met het ziekenhuis. Dat betekent dat we daar activiteiten mee doen. Dat de oncologieverpleegkundige of oncoloog van het ziekenhuis informatiebijeenkomsten, dat we die daar samen mee doen over bepaalde thema's, over borstkanker, prostaatkanker. Dus dat is een vorm van samenwerking. Maar wat vooral is de verwijzing en de onderlinge contact is ook belangrijk. Ziekenhuizen verwijzen veel naar ons. Dus de oncologieverpleegkundigen en de medisch specialisten verwijzen naar Fiore. Als ze denken dat iemand behoefte aan psychosociale ondersteuning heeft of aan lotgenotencontact. We zitten in het oncologie zorgnetwerk samen met eerste lijns zorgverleners. Dat zijn fysiotherapeuten, diëtisten, coaches, noem maar op. Dus formele zorg en informele zorg, zoals we dat noemen in het jargon.
En jullie hebben een soort besprekingen, zie ik voor me, in het ziekenhuis, denk ik?
We hebben de contact en we zorgen dat er folders liggen, zodat die door de polies uitgedeeld kunnen worden. Dat mensen thuis nog even, als ze thuis nog even rustig kunnen nalezen van wat doet Fiore en wil ik daar naartoe?
Ja. Ik zag dat er in bepaalde groepen ook artsen van Tergooi in zitten. Een soort begeleidingsgroepen op de achtergrond.
We hebben wel eens met artsen contact over. En dat willen we volgend jaar ook weer. Of komend dit jaar is het alweer. Het is al in januari. Ja. Dit jaar ook weer gaan doen om af te stemmen van goh, waar horen jullie nou dat behoefte aan is? En hoe kunnen wij als programma daarop afstemmen?
Ja.
En wat ik net zei, die informatiebijeenkomsten die we hebben, spreekuren die er zijn voor bepaalde thema's. dat artsen en verpleegkundigen daarin betrekken.
Dan komen we op bijvoorbeeld maatschappelijke waarden van Fiore. Hoe zie jij dat? Wat is dat volgens jou?
Je ziet natuurlijk helemaal in de trend in de zorg dat er veel meer, sneller het ziekenhuis uit, meer thuis. En dan is psychosociale ondersteuning natuurlijk heel belangrijk. Huisartsen ervaren ook veel mensen die een aantal mensen die vaak bij hen terugkomen, waar dan soms niet zozeer het medisch probleem als wel het sociale probleem belangrijk is. Nou, daar kunnen wij veel in doen, denk ik. Want dan speelt er niet iets medisch, maar dan spelen er andere dingen op die 5 leefgebieden van positieve gezondheid. Die maken dat mensen de weg naar de huisarts vinden. En dat kunnen wij voor een deel, voor dat psychosociale deel, kunnen wij daar iets in betekenen.
Ja, ja.
Dus los dat het mensen op de goede plek komen en een fijne plek hebben om te komen waar ze steun hebben, kan het uiteindelijk ook tot een vermindering van de druk op de huisarts bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Zorgen.
Ja, ja. Wouter, zie jij bij mensen veranderingen in veerkracht of kwaliteit van leven na verloop van tijd, als mensen er al een poosje bij jullie komen? Ja, dat is een heel praktische vraag natuurlijk. Maar...
Nou, een praktische vraag is ook... Wat ik wel zie is dat mensen soms heel bedremmeld binnenkomen en die drempel is heel hoog vinden en dan op een gegeven moment als een vrolijk iemand rondlopen na een tijdje. We hebben ook een bezoekster, noemen we dat. Iemand die bij ons binnenkomt met een hulpvraag. Die gewoon ook medewerker is geworden en met de jeugd hele leuke dingen doet. En ik wil ook nog even benadrukken dat het niet alleen maar ernstig en serieus is bij ons. Het is, er wordt ook echt heel veel gelachen.
Ja.
Het koor bijvoorbeeld is een ongelooflijk enthousiaste groep. Die daar echt je ziet de mensen stralen als ze gezongen hebben met elkaar.
En dat zijn dus ook bezoekers,
zeg
maar.
Dat zijn allemaal bezoekers. En die komen iedere, 2 weken of zo bij elkaar.
Ja, vrijdagochtend, ja.
En dit is zo'n enthousiaste groep. We hebben een wandelgroep, Dito. Dat is een hele trouwe groep en die maken prachtige wandelingen van een uur, anderhalf uur door het gooien en drinken dan koffie met elkaar. Dat is reuze leuk. Ik organiseer zelf nu en dan muzikale ontmoetingen. Dus zijn kleine concertjes. Van wel lichte muziek tot klassiek, maar wel laagdrempelig. Echt altijd erg gezellig, leuk bezocht.
Dat is helemaal waar, Wouter. Ook bij het atelier zie je dat ook. Mensen die daar lekker aan het schilderen zijn. En dan ook veel plezier hebben met elkaar. En dan gaat het soms helemaal niet over uw ziekte of over de ellende. Maar dan gaat het over het schilderij waar ze mee bezig zijn.
Ja, precies. Dat is heel belangrijk. Ja. Hoe zorgen jullie ervoor dat de kwaliteit en deskundigheid van vrijwilligers gewaarborgd blijft? Zijn dat trainingen?
Ja, dat zijn trainingen. En wij maken onderdeel uit van IPSO. Dat is een landelijke koepel van centra zoals wij. Die heten niet allemaal Vioren. Wij zijn de enige die Vioren heet. Je hebt ook Toon Hermans huizen in Amersfoort bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n IPSO-huis, zoals we dat gaan noemen. Er is een kwaliteitssysteem en trainingen voor de vrijwilligers in al die huizen. Dus die doen wij ook natuurlijk. En dan is er nog een uitgebreide... Hebben wij als Vioren een uitgebreide training op het gebied van positieve gezondheid.
Maar Fiore zit dus alleen in Hilversum, hè?
Fiore zit alleen in Hilversum.
De groepen die je noemde, IPSOS, die zitten door het hele land.
Die zitten door het hele land.
Maar er is een vorm van samenwerking.
Jazeker. Ja. En die IPSO als koepel, zeg maar, die zit ook in allerlei landelijke overleggen. En hebben financiering bijvoorbeeld of een steun vanuit KWF. Dus die hebben ook veel contact met KWF. En zo vindt er samen kwaliteitsbeleid plaats, maar ook ontwikkeling van allerlei zaken. Als het gaat om samenwerking met ziekenhuizen, loopt een groot programma vanuit IPSO met al die huizen samen. Dus daar hebben we hebben bijvoorbeeld ook best veel contact met Toon Hermans Huis in Amersfoort. Kunnen we dingen samen doen als wij op het gebied van jongeren bijvoorbeeld willen we wat samen gaan doen. Kunnen we groepen samen doen om ook van elkaar te leren en elkaar aan te vullen.
Ik heb een vraag voor jullie beiden. Wat zouden jullie willen zeggen tegen iemand die nu luistert en twijfelt of hij bij of zij bij Fiore naar binnen durft te stappen? Heel kort.
Nou, ik zou willen zeggen van probeer het. Kom een keer langs en laat je gewoon verrassen door onze gastvrijheid en warmte.
Hieke.
En als je niet vindt wat je zoekt, is dat ook oké? Begint met een kopje koffie.
Dat vind ik een heel mooi eind. Ja, helaas zijn we alweer aan het einde van deze uitzending. We kunnen nog wel twee programma's hiermee vullen. Nog even, Fiore zoekt nog vrijwilligers.
Ja.
Ik had beloofd dat ik dat even zou noemen.
Ja.
Mensen kunnen zich melden bij fiore.org.
Ja, fiore.org. Daar vind je onze e-mailadres of een telefoonnummer. Dus bel. We zoeken gastvrouwen. We zoeken op allerlei thema's mensen. We zoeken iemand die voor de financiële administratie, voor communicatie.
Hartelijk dank. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week. Dank jullie wel.